Gaan wij proberen de draad weer op te pakken. De draad van Ezechiël. Wie heeft er geen kopie? Oh. Ik heb er nog wel gemaakt. Voor degenen die nieuw zijn. Op de computer heeft Jan-Peter het boekje gescand. Dus als je een computer hebt en kijkt bij onze website van de kerk, dan kunt u de kopietjes voor uzelf uitprinten. Ja, graag. Ik hoop dat ik er genoeg heb. Ja, achterin zag ik er nog wat. Goed, beste mensen, ik wil op deze tweede avond met u wat gaan verder gaan nadenken over Ezechiël. De vorige keer, zelfs dat staat op de website, heb ik een begin gemaakt met het boek van de profeet Ezechiël. Wie die man was, hoe oud hij was toen hij geroepen was, waar hij geleefd heeft, wat zijn boodschap was. Enzovoort. Nou, die inleiding hebben we gehad. Ik wil nu met u gaan kijken naar het eerste hoofdstuk. Een wondervol hoofdstuk. Een indrukwekkend visioen van de troonwagen van God. Daar gaat het vanavond over, die troonwagen van God. En die troonwagen van God die in Ezechiël 1 beschreven wordt, dat wijst ons op de regering. De weg van Gods regering op weg naar het einddoel. He, die wagen die gaan ergens naartoe. De regering van God, Gods plannen, die hebben een einddoel. En dat einddoel met Israël, met de volkeren, dat einddoel dat zal zijn, wat we gelezen hebben in dat laatste hoofdstuk, het laatste vers, de Heere is aldaar. Kernwoord, ben ik vorige keer vergeten, kernwoord van het hele boek Ezechiël is de heerlijkheid des Heeren. Daar gaat het om. De heerlijkheid, de glorie van de Heer. Daar begint hoofdstuk 1 mee en daar eindigt hoofdstuk 48 mee. Nou, hebt u het eerste hoofdstuk gelezen? Nou, dan zult u zeggen van, dat was niet eenvoudig. Dat vond ik ook. Ik heb geprobeerd om wat structuur te geven in dat eerste. We gaan vanavond kouwen dat eerste hoofdstuk. Ik ga eerst een indeling geven. Zoals verwacht in 7 punten. Hoofdstuk 1 staan we uitgebreid bij stil, omdat dat namelijk ja, eigenlijk de belangrijkste hoofdstuk is van het hele boek. De oudvaders zeiden, de sleutel hangt bij de deur. Dus vaak die eerste hoofdstukken van een profeet, die zeggen vaak ja, wat de rest, die geven als het ware een inzicht in wat er gaat volgen. Eerst even een indeling. Dat geeft al een beetje iets van nou, waar het ongeveer op gaat. Vers 1 tot en met 3. Vers 1 tot en met 3. Dat is inleiding. Ik ga van elk van die 7 onderdelen iets zeggen. Gewoon om helderheid te scheppen. Vers 4. Daar gaat het over de wolk. We gaan het dadelijk lezen. Vers 5 tot en met 14. Dat gaat over 4 wezens. 4 dieren staat er, hè? Ja. Ja, precies, daar gaan we daar ook over spreken. Vers 15 tot en met 21 gaat over 4 raderen of 4 wielen. Vers 22 tot en met 25 gaat over de vloer, platform. Vers 26 en 27, dat is de climax van het hele hoofdstuk. Daar gaat het over de troon. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En de heerlijkheid van de Heer. De heerlijkheid van de Heer. En dan vers 28, dat is de uitwerking. Wat dit visioen, dit gezicht wat dat teweeg brengt bij Ezechiël. De uitwerking op het hart en het gemoed van Ezechiël. Nou, dat is een beetje de structuur. Laten we eerst eens gaan letten op die eerste drie verzen. Dat zal een beetje bekend zijn, want daar heb ik vorige keer iets over gezegd. In het 30ste jaar, Ezechiël was een jonge man van 30 jaar. In de vierde maand, op de vijfde derzelfde maand, als ik in het midden van de weg gevoerde was bij de rivier de Kebar. U weet het nog, hè, dat tekeningje van vorige keer. Israël. En hier was Israël zo. Hè, en dat ze weggevoerd waren naar de Eufraat en de Tigris. Ik heb het vorige keer getekend. En dat hier dat riviertje de Kebar was. En dit was het plaatsje Tel Abib. Tel Aviv inderdaad. Hè, dat lag hier onder Babel en boven Ur. Nou, dat is nu bekend. En het geschiedde dat de hemelen werden geopend en ik gezichten van God zag. In de versen 1, 2 en 3 zien we drie dingen. Een geopende hemel aan de rivier, de Kebar. En ik heb u gezegd dat dat te maken heeft dat we een lijn kunnen trekken van die geopende hemel bij die rivier. Op 30-jarige leeftijd, deze profeet. Dat we een lijn kunnen trekken naar het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus ook 30 jaar was. Bij de rivier, de Jordaan. En dat daar de hemel ook open ging. En als u nou goed geluisterd hebt zondagavond. Dan lijkt het een beetje testen. Dan zien we dat Ezechiël bij die rivier geroepen werd tot profeet. Maar de Heer Jezus werd bij die rivier de Jordaan geroepen en bekwaam gemaakt tot profeet, priester en koning. Precies, alle drie de ambten. Maar typisch dat het op de 30-jarige leeftijd was, ook van onze heiland, en bij de rivieren dat de hemel open ging. Alleen bij Ezechiël ging de hemel open ten oordeel, zullen we dadelijk gezien. En bij de Heer Jezus ging de hemel open om nou het welbehagen van God in zijn Zoon openlijk kenbaar te maken. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Goed. Zien wij nou trouwens ook, wij zien de hemel nou niet geopend. Hè? En toch wel door het geloof wel. Er staat ergens in Hebreeën, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En door het geloof mogen we zien dat deze heiland aan de rechterhand van zijn vader is. Goed, ik wil in vers 1 tot en met 3, wil ik op drie dingen wijzen. Er wordt gesproken over het gezicht van God. Er wordt gesproken over het woord van God. En er wordt gesproken over de hand van God. Ziet u dat? Vers 1. En ik zag toen die hemel geopend werd, gezichten van God. Nou, wat hij dan ziet, dat visioen, dat is dan die troonwagen. Daar gaan we dadelijk proberen wat nader wat in te komen. Vervolgens staat er in vers 2 op die vijfde van diezelfde maand, de vijfde jaar van de wegvoering van koning Jojachin, geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël. Dat is het woord van God. De Heren die komt dus in relatie met zijn profeet. Dat is het woord van de Heren. En dan zien we ook in vers 3. Nou, Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester in het land der Galdeeën bij de rivier Kebar. En de hand des Heren was daar op hem. Nou, wat die hand precies is, dat gaan we nog over hebben. Die hand des Heren die drukte zwaar op hem. Hij voelde, hier is goddelijke aanwezigheid. Gezichten van God, het woord van God en die hand van de Heren. Nou, dat is de inleiding. Nou, gaan we naar vers 4. Nou, Gerdien, lees jij dat eens voor. Precies. Nou, vanaf vers 4 krijgen we dus dat troonwagenvisioen. Kan je nou eenvoudig zeggen wat je gelezen hebt? Of iets?
Hij zag in dat visioen een storm op zich afkomen.
Ja?
Ja. Een storm die dreef een wolk voor zich uit.
Ja.
Een
Juist.
En een vlammend vuur en daarin was iets wat mooi als goud.
Ja. Dus, hij zit, weet u het nog, hij zit hier, hè, bij die Tel Aviv hier. En dan ziet hij vanuit het noorden, dus deze kant op, ziet hij een grote wolk aankomen. Het noorden is in de Bijbel altijd het teken van vijand of van onheil. Het zuiden is in de Bijbel altijd het teken van liefelijkheid. En van evangelie en genade. Hè? Kom noordenwind, kom zuidenwind. Gij schiep het barre. En het... Het zijn de ouderen, hè? Je kent de psalmen, heel uit het hoofd. Ja, dat klopt. De noorden is hier een teken van oordeel, onheil. Een storm, een grote wolk. Ja. Nou, we gaan letten. U moet eens letten in vers 4 dat hij... Ja, u moet niet denken dat u aan het eind om 10 uur zegt van... Oké, nou snap ik het. Dus daar moet u niet van uitgaan, dan raakt u teleurgesteld. Maar... U moet eens kijken hoe Ezechiël dat beschrijft. En zie, dan zegt hij, een grote vuur en een vuur daarin, een glans was er rondom en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal. Iets als. En vers 5, de gelijkenis als, het leek op. Een gedaante, ze hadden de gelijkenis van. Hè. Heel vaak zie je, in een andere vertaling zie je dat nog beter... Dat hij zegt van, nou, ik zag zoiets als, het leek op, zo ongeveer. Hij kan het niet scherp duidelijk zeggen. Het is een soort hakkelen en stamelen, wat ook Ezechiël, hij heeft geworsteld met onder woorden te brengen wat hij zag. Langzaam, het komt vanuit het noorden naar hem toe. Je ziet als je verder in het hoofdstuk komt, dat het langzaam duidelijker wordt wat hij gaat zien. Het wordt langzaam duidelijker. Dat is één. Het is vaag, het wordt langzaam duidelijker, maar nooit helemaal scherp. Het tweede wat ik wil zeggen als we verder gaan is, hij ziet iets. Hè? Hij ziet iets, hij is toegekomen en hij ziet het, dat is ook belangrijk om te zien, hij ziet het van onderen naar boven. Dus hij ziet als het ware iets op hem afkomen en hij kijkt van onderen naar boven. Hij ziet wezens, hij ziet wielen. Hij ziet een troon, eerst ziet hij die wezens, dan ziet hij die wielen, dan ziet hij een troon en daarboven die troon ziet hij dan een ja, gedaante van een mens, een mensenkind. Dus hij kijkt van onderen naar boven. Waar doet u dat nou aan denken? Als u nou dit zo gelezen hebt voor uzelf, waar doet u dat, welke oud-testamentische geschiedenis doet u dit aan denken? De ladder? Ja, bij Jacob? Oké. Okay. Ja, ga ik daar nog wat over zeggen? Ik hoor er nog wat. Elia, precies. Elia, die ook die heerlijkheid van de Heer op een of andere manier zag. Maar daar zat ook een hand voor. Dus, en Mozes natuurlijk. Toon mij uw heerlijkheid dat de Heer voorbij ging. He, Jesaja ook, vorige keer ook genoemd, iets van die... Ja, die heerlijkheid. Nou, daar moet u aan denken. Nou, het noorden heb ik gezegd. En dan staat er die grote wolk. Die grote wolk. En in het midden een glans als van vuur. Daar was iets als de verf van Hasmal. Nou, Hasmal. Een nieuwe vertaling heeft dat vertaald. Wit-zilver. Wit-zilver, er staat... Amber niet helemaal. Wit goud, blinkend metaal. Ja, ik, een nieuwe vertaling, denk ik, jullie natuurlijk aan de NBV, maar ik denk aan de NGB van 1951. Dus een generatieverkloof. Sorry. Het mooie is, het interessante is, tenminste vind ik interessant, dat het woord gasmal in het Ivriet, wat is Ivriet? Dat is moderne Hebreeuws, is hetzelfde woord, in het Ivriet betekent gasmal elektriciteit. Dus het heeft iets te maken met de ja, bliksem, de elektrisch wit licht, blinkend metaal. Lichtglans. Elektrum, precies. Die oude vertalingen. Dat is heel goed. De? Oké.
Ja, ja.
Ja, dus alles zit wel een beetje in dezelfde richting natuurlijk. Hè? Goed, nou dat vuur dat heeft ook te maken met oordeelsvuur. Hè? Er gaat een dreiging van uit. We noemen dit een theofanie, een godsverschijning. Die wolk is heel interessant. Die wolk, die wordt genoemd, dat is dezelfde wolk als die wolk die er was bij de tabernakel. De Joden noemen dat de Shechina. Een heel bekend woord, de Shechina. De wolkkolom heeft daarmee te maken. De heerlijkheid van de Heere, die wolkkolom die ook op de tabernakel rustte, die het volk leidde, die op de tempel rustte. Nou, dat is die wolk. Die wolk die spreekt van heerlijkheid, maar ook van oordeel kan spreken. Dat zie je ook bij de woestijnreis. Hè? Uit die wolk kan ook bliksem komen die tegenstanders oordeelt. Wolk. Goed. Nou, dan gaan we verder kijken. Vers 5. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren en dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een mens. Als die wolk nader komt, dan ziet de profeet, die ziet vier dieren. Wat zijn dat voor een dieren, denkt u? Wat zijn dat voor een dieren? Ja, oké, dat zijn letterlijk. Maar oké, goed, ik druk me niet goed uit. Dat is waar, een leeuw en een os, een arend en een mens. Hè? Ja, een os is hetzelfde als een kalf en een mens. Maar waar staan die vier dieren voor? Ja, levende wezens. En wat betekenen die levende wezens? Alles wat God geschapen heeft, ja, gaat ietsje te snel. Ja, gaat ietsje te snel. Goed, ik ben eigenwijs, maar ik wil eigenlijk horen dat er staat, hoofdstuk 10 vers 2 lees je dat, die vier wezens, dat zijn eigenlijk cherubs. Cherubs. En cherubs zijn engelen. Engelen. Dus het zijn een soort engelengedaantes, die vier wezens. Ja, nou vind ik het een beetje moeilijk om het te tekenen. Want het is eigenlijk niet te tekenen. Maar ik probeer het. Ik probeer er iets van te zeggen. Hij ziet, we zullen dat dadelijk zien. Even kijken hoor. Waar moet ik beginnen? Ik begin hier maar, denk ik. Hij ziet een soort. Je moet me niet aan ophangen hoor. Een soort. Ja, bijna een kubusachtige vorm. Hier staat een wezen. 1. En hier staat er 1. En hier staat er 1. En hier staat er 1. 4 wezens. Ja? Ja. Ik schrijf wat ik zeg. Nou, elk een had 4 aangezichten. Gelijk, en 4 vleugels. De voorkant waarschijnlijk, ik geef nou een interpretatie, want ja, helemaal kloppend is het razend moeilijk. De voorkant van die wezens, die lijken op een mens. Ja? Hoeveel vleugels hadden ze? 4. 2 om hun lichaam te bedekken. Zo. En 2 strekten ze uit. Dus horizontaal en verticaal. En hier dus ook 1. En die strekte zijn vleugel ook uit. Dus die punt van die 2 wezens, die raakte elkaar. En dat werden dus de verticale ribben, horizontale ribben, sorry, van het vierkant. Die vleugels. Nou, je moet, een beetje abstract, maar ik weet niet of ik het moet tekenen. Snapt u het? Die vleugels raken elkaar. Dus dan krijg je een soort, ja, bovenkant. Nou. En dat is hier dus ook zo, en dat is hier zo, en dat is hier zo. Dit zijn dus vleugels. Nou, dan gaan we verder. 7. Ja? Een vierkant. Ja, omdat er 4 zijn. En de vleugels, die zijn van, ik neem aan, van gelijke lengte. Ja. Ja, waar geeft? Ja, dat waren gerufs. Gerufs zijn een bepaalde engelencategorie.
Vier, dat heeft iets in zich. Je moet een beetje symbolisch leren denken hier in het hoofdstuk. Alles is natuurlijk symboliek en profetie. Vier heeft te maken met de vier hoeken van de aarde. Hè? Die regeringsweg van God heeft te maken met de hele wereld. De vier hoeken wereldwijd zicht. En die vleugels, dat heeft ook te maken met de snelheid. De snelheid waarmee de oordelen van God worden uitgevoerd. Ik ga naar vers 7. Weet je ook, Ullemijn. Lees jij vers 7 eens voor.
En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. En glinsteren gelijk de verf van glad koper.
Die voeten van die engelen waren gelijk de voetplanten, voetzolen van een kalf. En die lijken op glad koper. Het aparte is, ik wijs u bepaalde dingen, hè. Die benen van die wezens, die zijn recht dus. Daar zit geen kniegewricht in. Die zijn recht. En dat heeft te maken met dat God een rechte weg gaat. We zullen dat dadelijk meer tegenkomen. God gaat een goede en een rechte weg. Er zit niks kroms in zijn handelen. En dan staat er voeten als van een kalf. Hebben jullie idee wat dat betekent? Ja, hoeven. Maar waarom nou als een kalf? Sterk in de aarde staat, ja. Waarom wordt het nou vergeleken met glad koper, ja? Reine dieren. Ja, dat is dus rein. Nou, ik wist het ook niet. Maar ik heb hier en daar eens gezocht. Ik heb me laten vertellen, of ik heb gelezen moet ik zeggen. De hoef van een kalf, die ziet er nog bijna roze en zacht uit. Een kenner, die moet weten, die ziet aan de poten van een koe hoe oud die is. Want hoe langer zo'n dier met zijn hoeven dus op de aarde staat, hoe meer die hoeven beschadigd zijn. Er zitten schrammetjes op, er zitten littekens op, er zitten van ontstekingen.
Harder worden,
precies. Want dus
bij een kalf, bij de geboorte, zijn ze juist zacht.
Juist.
En als een geboorte verkeerd gaat, dan gaat het top verkeerd. Worden die voeten ondertussen te hard.
Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. Ja, precies. Dus daar zie je. En daarom wordt het vergeleken met gladkoper. Want gladkoper is dus gepolijst. Daar zit nog geen schrammetjes aan. Hè? Dus vandaar dat de vergelijking van kalf en gladkoper perfect overeenkomen met elkaar. 8. Dan zien we dat bij vers 8 de mensen. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig om het uit te leggen. Maar dat moet, want anders. Ja, dat snap ik niet, dan snap ik het ook niet. En mensenhanden waren onder hun vleugelen. Dus hieronder ook mensenhanden. Het wordt steeds mysterieuzer, vindt u niet? Wonderlijk. Mensenhanden onder die vleugels, aan de vierkanten. Nou. God treedt dus ook handelend op, zou je erin kunnen lezen. God treedt er handelend. Vier aangezichten, vier handen, verborgen onder die vier vleugels. En dan staat er in vers 9 wat ik gezegd heb. Hun vleugels waren al samengevoegd. De een aan de ander. Ze keerden zich niet om als zij gingen. Ze keerden elk een recht uit voor zijn aangezicht heen. Hier heb je het. Ze draaien dus nooit om. God gaat in de gang met Israël en de wereldgeschiedenis. Hij gaat een rechte weg. Ja, ja. Aan welke tekst moet u denken? Als je ziet hier en zij gingen elk recht een en ze keerden zich niet om. Bij God is geen schaduw van omkering, precies, Jacobus 1. Nou, dat is denk ik wat hierin zit. Ik zeg het maar een beetje voorzichtig. Trouwens, ik zeg het ook niet op mijn eigen gezag, maar hier zit ook studieachtig, begrijp je. Ze draaien zich nooit om. Kijk, wij wandelen vaak een route en als het dan misgaat, dan moet je weer terug naar het punt en dan moet je weer. Maar God gaat. De ingeslagen weg, daar komt hij niet op terug. En dan vers 10. Ja?
Kubus, gaat hij dan, voorstellen, gaat hij rechtdoor? Dat als al dit zicht van de kant op kijken, gaat er ook een dag
af. Daar komen we nog op. Zo tegen een uur of 10, dan mag je nog vragen stellen. Nee, dat is wel onzin. Je mag, heel goed, maar ik moet het even eerst uitleggen om ja, dat je een beetje een beeld krijgt van vers 10. De gelijkenis van hun aangezicht was het aangezicht, dan komen ze van een mens, van een leeuw, van een os, een rund. Eigenlijk is os niet helemaal goed. Die Statenvertaling is met lief en dierbaar, is niet helemaal goed. Wat staat er? Een stier, dat is goed, of een rund. Wat is het verschil tussen een stier en een rund? Wat is het verschil tussen een stier en een os? Een os is een gesneden stier, precies. En dat mocht niet. Als er in de wetgeving, even tussen haakjes, hè. In de wetgeving, Leviticus, staat vaak een os in de Statenvertaling. Maar dat is verkeerd. Want een gesnedene mocht nooit op het altaar komen. Dus dat is slip op de pen. Dus het moet eigenlijk een stier zijn. Maar goed, dat even tussen haakjes. Een rund en een arend. Vier wezens. Vier gerubs, vier engelenwezens.
Ze zullen niet graag stier zeggen, want dan zitten ze weer in Egypte.
Juist. Wat zeg je?
Ze zullen niet graag stier zeggen, want dan zitten ze weer in Egypte.
Nee, rund. Rund, dat zou het eigenlijk moeten zijn. Ja. 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 Nou, die vier wezens. Waar komen we die vier wezens nog meer tegen? Ja, precies, in het boek de Openbaring. Hè? Heb ik vorige keer ook gezegd dat Ezechiël en Openbaring veel gelijkenissen heeft. Nou, de uitleg van die vier wezens. Oh, trouwens, ik kan er nog wat zeggen. De voorkant, ik weet niet hoe ik dat moet tekenen. De voorkant is de gedaante van een mens. De rechterkant is. Precies, de leeuw. De linkerkant is. Ja, en de achterkant is. Dat is de arend. Precies. Dus zo zit het. En dat zit dus bij elk van die vier zo. Ja? Nou, waar staat dat nou voor? Dat is uitermate een moeilijke vraag. Die vier ja, gezichten. Je zou kunnen zeggen. Ja, sommigen, dat zeggen de oude kerkvaders. Die zeggen dat staat voor de vier evangelisten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ja. Ja, 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 ja. Dat zou kunnen. Maar, nou, dat is leuk. Dat is aardig als je dat zo erin mag lezen. Al zou dat zo zijn, hè? Waar zou de leeuw, welk van de vier evangeliën zou de leeuw dan kunnen?
Leeuw,
ja, dus, welk evangelie van de vier? Ja, Matthäus. Dat is de evangelie van de Joden. Het is de leeuw uit Juda's stam. He, dat zou je dus kunnen verbinden met Matthäus. Dat is het evangelie voor de Joden. He. Jezus, Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, daar begint het mee. Nou, die mens. Of laat ik de arend nemen, dat is de makkelijkste. Dat is Johannes, he, de adelaar onder de evangelie. Johannes, he, die ook de hoogste vlucht neemt, dat zou dan Johannes zijn. Nou, en die mens. Dat is inderdaad Lucas. Lucas. He, omdat het geslachtsregister van de Heere Jezus in Lucas gaat terug op zoon van Adam, zoon van God. Lucas 3. Dus zou Lucas zijn. En die rund, of het rund, dat rund, dat zou dan Marcus zijn. Want een rund, ik dwaal wel af trouwens jongens, maar goed. Een rund is dat gaat gestaag door. Zo'n trekdier onder het juk en dat gaat gestaag door. Hè. Dat ploegt maar door, ploegt maar door. En welk woordje is kenmerkend voor het Marcus-evangelie? Ja, precies. Het terstond. 42 keer in het Marcus-evangelie lezen wij het woordje terstond. Hè, de Heer Jezus heeft één nog niet gehad of hij gaat weer verder met het andere. Zodat hij zelfs geen tijd heeft om te eten, staat er in dat evangelie. He, dus daar zie je de os die gestaag, of de rund die gestaag doorgaat met het werk wat de meester hem oplegt. Nou, dat is een verklaring, dat zou kunnen. Ja. Je zou ook gewoon kunnen zeggen, kijk, het heeft te maken met de vier schepselen die er zijn. De mens is de kroon op de schepping. De leeuw is de koning van de dieren. De rund is de koning van het tamme vee. En de arend is de koning van de vogels. Je zou ook, en dat spreekt me eigenlijk meest aan, want dit is natuurlijk een interpretatie die zegt van ja, dat kan. Maar als het nou betrekking heeft op die gerubs, wat mij het meeste aanspreekt is dat de leeuw die staat voor majesteit. Dus dat het begrippen zijn die iets zeggen van de kenmerken van die engelen. En de mens staat voor wijsheid, hè, inzicht. Die engelenwezens die hebben wijsheid, inzicht. En die rund die staat voor gestaagheid. Ja, hoe zeg je dat nou in modern Nederlands? Gestaagheid. Volharding. Continuïteit. Ja, continuïteit. En die arend die staat voor snelheid. Nou, als je dat op je in laat werken, dan zie je hoe indrukwekkend deze wezens al zijn. Des te indrukwekkender is die God, ja, die wezens geschapen heeft. Ik denk dat het ook wil zeggen, hè, hoe indrukwekkend nou die knechten van God zijn, des te indrukwekkender moet dan die God zijn die knechten mogen dienen. Ja, Suzanne. Ja, het zijn, hier stond er één en hier stond er één en hier en hier zijn vier wezens. En die vier gerubs die worden wel genoemd, dat is een belangrijk woord, de troondragers van God. Dat woord moet je onthouden. Die vier engelen, dat zijn de vier troondragers van de troon van God. Dat zijn ze. En die troondragers, hè, die worden gekenmerkt, die engelen, door majesteit, wijsheid, continuïteit en snelheid. Intelligentie, kracht, vastigheid en snelheid. Nou, dat is iets over... Ik zit nog bij punt 2, geloof ik, of niet? Ja. Vers 5 tot en met 14. Even kijken, ik zit nou vers 11. Ook waren hun aangezichten, ja, nummer 3, klopt, ja. Ook waren hun aangezichten en vleugels opwaarts verdeeld. Elk een had er twee samengevoegd aan de andere en twee bedekte hun lichaam. Dus twee verticaal om hun lichamen te bedekken en twee vleugels horizontaal. De ribben van een lichaam. Een kubus. En dan zien we iets merkwaardigs in de 12. En zij gingen elk een recht uit, weet dat rechte, hè, voor zijn aangezicht heen, waarheen de geest was om te gaan. De Statenvertaling is mijn lief en dierbaar, neem het van me aan, mensen. Maar hier zie ik geest met een kleine letter staan. Heeft de GBS misschien een illuster? Een hoofdletter. Precies. Ja. Een nieuwe vertaling op kleine letter. Geest. Hoofdletter? Ja, ja. Ik denk dat het persoonlijk met een hoofdletter moet zijn. Dat het hier die engelen die worden gedreven uiteindelijk door de Heilige Geest. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Ja, dat heeft niks met de Statenvertaling, maar heeft te maken met de drukker, hè? De drukker heeft dat natuurlijk. Ja. En dan vers 13. Aangaande de gelijkenis van die dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante van fakkels, dat het vuur ging steeds tussen die dieren en het vuur had een glans en uit het vuur kwam een bliksem voort. Dus ja, dit is brandend op een of andere manier. Er staat ook in hoofdstuk 10 dat in het midden van die kubus, dus hier, dat er een vuur was. Vurige kolen in het midden. Welk vers weet ik niet, maar staat in hoofdstuk 10. Vurige kolen, hè? Dus alles, ja, het staat in lichte laaien, die elektriciteit, dat blinkende, dat glanzende. Kenmerk van het vuur wordt nog nader belicht. Nou, dat zijn de vier wezens. Ik hoop dat u nou een beetje iets meer inzicht hebt wat de vier wezens zijn. Nou gaan we vervolgens naar indeling punt 4. Gelukkig, dat klopt nog. Dat zijn die vier wielen. Dat zijn die vier wielen. Vers 15. Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad of een wiel op de aarde. Bij die dieren naar vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante van die raderen en de maak was als de verf van een
Spreek je dat uit? Ja, ik dacht dat het turquoise was, maar het is turquoise, heb ik me laten vertellen. Ja, wat voor kleur heeft turquoise? Ja, blauw. Ja. Ja, paasblauw. Helder blauwe kleur, heb ik me laten vertellen door de boeken. Ja, in ieder geval iets blauwachtigs. Ziet u dat het een wagen gaat worden? We hebben de raderen. Hè? Dit zijn dus, dat is een soort kubusachtig. En nou wordt er over wielen gesproken. Vandaar dat er hier gesproken wordt over een troonwagenvisioen. 4 wielen. En hoe ik dat precies moet voorstellen, weet ik niet. Het zijn hele grote wielen. Het zijn hele grote wielen. Zo. En hier misschien één, ik weet het niet. En daarachter eentje. En hier één. Grote wielen. Ontzagwekkend. Dus Gods regering gaat voort. God gaat door met zijn. Wat staat niet stil. 4 raden. Groot en ontzagwekkend. Kolossaal. Nou, en dan lezen we weer in vers 7. Als zij gingen op hun 4 zijden. Ze keerden zich niet om. Weet dat? Recht door. Recht uit. Niet op een afgeleide weg. Staat er in vers 18. En hun velgen, die waren zo hoog dat ze ontzagwekkend waren. En die velgen waren vol ogen. Vol ogen. Nou, ik denk dat dat iets te maken heeft met dat God in zijn regeringsweg alles ziet. Op bergen en in de dalen. In de 4 hoeken van de aarde. Niet één ontglipt zijn oog. Vol ogen. We lezen dat in Openbaring later ook. Hè, dat het lam heeft 7 ogen. 7 horens. Dat wil zeggen, vol met. Hij ziet alles. Inzicht. Opmerkingsvermogen. Er is geen dode hoek. Dat de Heer over het hoofd zou zien met eerbied gesproken. Nou, dat is vers 18. Als de dia. Ja?
Wat zou dat nou bedoeld worden met. En hun velgen die waren zo hoog dat ze vreselijk.
Ja, dat heeft te maken met vertaling. Wat zegt een andere vertaling? Vreselijk. Angstwekkend? Ontzagwekkend, hè? Ja. Indrukwekkend, hè? Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom, Psalm 68. Dan moet je denken aan indrukwekkend, ontzagwekkend, ja. Als nu de dieren gingen, vers 19, gingen de raderen bij hen. Dus de dieren gingen en die raderen volgden. En als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. En dan komt het, waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Dus wie heeft nou de leiding? Heilige Geest. He, die Heilige Geest, die bestuurt de Geest Gods, die bestuurt als het ware de weg waarin de troonwagen gaat, waarin Gods regeringsweg gaat. En daar komen die gerubs achteraan en die raderen, die gaan natuurlijk mee. Er komt op een gegeven moment een uitdrukking voor de Geest in de raderen. He, die Heilige Geest, die bestuurt die raderen. Dat zeggen ouderwetse dominee ook nog wel eens. Daar komt deze uitdrukking vandaan, hè? Als de Heilige Geest in de radar is, dan is het zo 6:30. Ja. En als het niet zo is, dan sta je daar met jezelf op de kans. Dan is het moeilijk. Dan is het moeilijk. Maar als de Geest van God in je hart is, het hart van de prediker, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Hè? Dan zit er gang in, ja. Nou, het is een beetje symbolische taal. Maar letterlijk heeft het wel te maken met. Ja, dat de geest die raderen als het ware voortzet, hè? Ja.
Ik denk ook als je zegt om je werktuig al kunnen te denken, een beetje leskast. En dit een ronddraaiende beweging was. Als je dus. Ja, jij hebt geen 4 wielen.
Oh ja, nee, ja. Ja, nee, wacht. Dat is niet waar. Ik denk dat ik wat op. Kijk, volgens mij ben ik wel vergeten. Er staat ergens dat er een rat was in een rat. Even kijken.
Dat staat in vers 16.
Aha. Ja. Er was alsof er een rat was in het midden van het rat.
Nou, hoe je dat moet voorstellen, er zijn verklaringen die zeggen, dat vind ik eigenlijk de meest aannemelijke verklaring, dat er dus, hier was een wiel, en dat er dus haaks een wiel op staat. Dus je krijgt een soort kogelvorm. Nou, en dan kan het wel rechtuit natuurlijk. Ja, anders kom je in een probleem met, ze gaan rechtuit en ze keren niet om. He, dus het is eigenlijk een, ja, zo en zo. En dus het gaat één rechte weg. Maar ja, kan ook.
Het kan kennelijk verschillende kanten opgaan zonder te draaien. Dat is denk ik de crux van de vraag.
Ja, precies. Ja,
en dan
ja, ja.
Het kan dus zo rijden, maar ook zo rijden. Omdat ja, ja. Die wielen tegelijkertijd twee kanten opstaan. Dan doen de wielen.
Ja. Goed, het gaat in ieder geval één weg. Nogmaals, ik probeer een beetje structuur te brengen in wat er staat, maar het blijft moeilijk. Ja. Ja. Ja, zeker. Ik denk dat dat er ook. Dat dat er ook in zit. Blijf wat zoeken naar. De precieze betekenis. Maar als het nou ongeveer een beetje duidelijk wordt. Wat de bedoeling hiervan is. Die wielen, vers 21. Als die gingen, gingen deze. En als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. Die wielen schieten niet los. Gods bestuur is gecontroleerd. Hij beheerst alles wat hier op aarde gebeurt. Ook, weet u het nog, Ezechiël was in het jaar 592 voor Christus, was die weggevoerd. Ja? En in het jaar 586 voor Christus, 6 jaar later, werd de tempel verbrand. De tempel verwoest, de stad verbrand. Dus Gods regering, dat zit natuurlijk ook voor troost in voor Ezechiël. Gods regeringswegen, ook als hij Nebukadnezar gaat sturen naar Israël om het voorgoed weg in de ballingschap te voeren, dat gaat niet buiten God om. God stuurt dat. En dat straks die tempel verwoest gaat worden, dat gaat niet buiten God om. Het zijn geen noodlotstoestanden die het volk Israël ondergaan, maar de Heilige Geest hier tracht. En nou komen we bij het mooiste gedeelte, het meest adembenemendste gedeelte. Vanaf vers 22, nu volgt de climax. Want nou gaan we kijken naar, dit is nog maar het onderstel zou je kunnen zeggen. Nu gaan we kijken, vers 22, en over de hoofden van die dieren was de gelijkenis van een uitspansel, gelijk de verf van het vreselijkste kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. Dus boven die dieren was een uitspansel, een koepel. En dan staat er in andere vertalingen, die zag eruit als een uitspansel van ijskristal. Wat had jij, Suus, had jij iets anders? Oh, sorry. Nog een andere vertaling?
Iets van de glazen zeven.
Nou, daar komt het wel op neer. Dat ga ik zo uitleggen. Daar zit het, heeft wel mee te maken. Verblindend kristal. Ja, dat komt zo nog. Je gaat iets te snel. Iets te snel. Die komt nog, de boog. Een vreeswekkende ijslaag. Waar ik vooral aan denk. En dat vind ik een prachtige verklaring. Het is ijskristal. En je leest in Openbaring over die kristallen of die glazen zee. Het mooie vind ik dat. Kijk, hierboven die troon. Sorry dat het door elkaar gaat. Maar hierboven die troon. Of boven dat firmament. Dit is de troonwagen. Dit is het firmament. En hierboven heb je de troon. Daar komen we zo op. Dus dit is eigenlijk dat firmament. Hè, dit is de troon. Dat firmament is als het ware de vloer, de bodem van de troon. En die vloer, die is dus doorzichtig. Een doorkijkvloer. Dus met eeuwig gesproken, dat vind ik een prachtige gedachte, God wordt niet belemmerd in zijn zicht. He, als God kijkt naar de onderkant van zijn troon, he, dan kijkt hij daar dwars doorheen. Alles is voor zijn ogen naakt en zichtbaar. Hij kijkt dwars door de vloer heen, onder zijn troonwagen door. Het uitspansel als een doorkijkvloer. De helderheid en de zuiverheid van die vloer. Nou, en onder dat uitspansel waren dus die vleugels rechtop, hè, die vier gerubs, de ene aan de ander, ieder had er twee enzovoort, hebben we al gelezen. En dan vers 24, en als zij gingen hoorde ik, dat is ook wat, als zij gingen hoorde ik het geruis van hun vleugelen. En weet je wat voor geluid dat gaf? Het geluid van een donderende waterval. Vele wateren. Als de stem van de Almachtige. En als het gedreun van een heel leger. Een heel aanstormend leger. He, dus als die troonwagen. Dat moet voor Ezechiël overweldigend geweest zijn. Om dat niet alleen te zien. Maar om dat ook te horen. Als ik een modern beeld zou mogen gebruiken. Ik weet niet of je wel zo naar Schiphol geweest bent. Om die vliegtuigen te kijken. Nou, als er zo'n boeing opstijgt. Nou, dat geluid, dat is een overweldigend geluid. Nou, zoiets moet Ezechiël ook hebben gehoord. Hè? Die donderende waterval, dat aanstormende leger, dat moet enorme impact op hem hebben gemaakt. Zo overweldigend, die klank. En dan komt het, dan komt het. We hebben het onderstel gehad. Ja, ik heb het nou over een vliegtuig gehad, maar dat is natuurlijk nog geen eens zo gek beeld, hè. Dat is met die wielen en zo. Het is nog ineens wel een heel gek beeld. Als ik het modern zou moeten zeggen. Nee, we komen niet bij de UFO's terecht. Nee. Maar ik bedoel. Ja. We hebben het firmament gehad. Het uitspansel. En nou komt vers 26. Vers 25, er schiet er een stem van boven het uitspansel, terwijl het boven hun hoofden was, er stonden en hun vleugels neergelaten hadden. En dan komt het. En boven dat uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis. Ziet u weer dat het een beetje omschrijft? Het zag eruit als een troon. Nou, dat is eigenlijk de kern. Een troon van edelsteen. Wat voor, als de gedaante van een saffiersteen. Welke kleur heeft saffier? Nee, dat is... blauwachtig. Blauwachtig. Blauw, goudkleurig blauw. Huh? Ja, er is spikkeltjes in, klopt, ja. Blauw, goudkleurig, gespikkelde steensoort. Een siersteen. Nou, dat is dus de eigenlijke troon. En dan komt het. En op die troon... Vers 26... en op de gelijkenis als van die troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens daarbovenop zijn. Dus wat zien we nou? De gerubs, de wielen, de vloer en dan daarboven de troon en op die troon een mens. Dat is volgens mij het beeld wat hier getekend wordt. Ja, kan iedereen dat meemaken? De troon, de wagen, het onderstel, de troondragers, de vloer, de troon zelf. En dan die zoon des mensen, die mensenzoon op die troon. Nou, en een gedaante als van een mens. Hier ziet u iets van, ja, van de Messias. Ik denk dat die gedaante als van een mens, dat natuurlijk Christus is voor zijn menswording. Zat dat met een hoofdletter? Ja. Dat is Christus voor zijn menswording. En dat is enorm, ja, indrukwekkend geweest. Dat de Heer iets heeft laten zien. De Zoon van God als het ware al wat hij 500 jaar daarna. Dat hij mens zou worden. De Messias als de regerende God mens. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. De verheerlijkte mensenzoon. Op de troon. Wie heeft dat nog meer gezien? Welke profeet? Een hele bekende. Daniel 7, hè? Die zoon des mensen die voor die oude van dagen werd gebracht. Ja, zo.
En Jesaja zelf 6 ook. Daar ziet Jesaja de Heere op zijn troon. En Johannes 12 zegt, dat is Christus. Dat is heel apart. Goed. Nou, en laten we even verder kijken. En ik zag als de verf van Hasmal, daar heb je weer dat elektrum, hè, dat elektriciteit, dat licht, dat blinkende metaal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen van de gedaante van zijn lenden opwaarts. Nou gaat hij die mens beschrijven. En het wordt mij niet duidelijker. Maar één ding wordt me wel duidelijk, als hij die mens op die troon gaat beschrijven, dat het alles schittert en blinkt. Hij zegt van zijn lenden opwaarts, ja, de gedaante van vuur, hasmal, en van de gedaante van zijn lenden neerwaarts, zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Dus hoe groot en schitterend is zijn eer, dat kan ik alleen maar zeggen hier. Hè? Meer niet. En dan, ja, en dan rondom die mens, vers 28, en dan kom ik bij, ja, een mooi vers. Gelijk de gedaante, die glans rondom hem, gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is, ten dagen van de plasregen. He, dus die mensenzoon die schittert en die blinkt, en er is een omhullende glans om die mensenzoon, en die lijkt op de regenboog in al zijn prachtige 7 kleuren. Nou, dat moet adembenemend zijn geweest.
Misschien was het over dat de Joden zeiden, je kan God niet zien, want was hij.
Ja.
Ja,
ja, dat is, ja, dat is, we zullen daar de reactie zien zo. De omhullende glans als van de regenboog. Alle kleuren in volle schittering. En ik vind het zo mooi. Hè, dat het begon eigenlijk met het noorden onheil. Die wolk, vuur, bliksem, oordeel. En dat nou het einde van dit hoofdstuk eindigt met die regenboog. Dat is een teken van Gods van hoop. Barmhartigheid, trouw. Ja, nou,
Niet gesloten.
Ja.
Maar het
hemelse
is.
Ja. Ja. Een volle regenboog.
Het is weer de gedaante van de boog, hè?
Ja, ja.
Als je in een vliegtuig zit, is een regenboog helemaal rond.
Ja, 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 ja. Dat klopt, ja. In Openbaring 4, daarom zeg ik, Openbaring 4 en 5, daar wordt inderdaad die regenboog ook gezien. Weet je trouwens het Griekse woord voor regenboog? U kent uw klassieke? Het Griekse woord is Iris. Iris. In Openbaring 4 zie je die regenboog zo, rondom die troon. En daar heb je gelijk, die Iris. Hè? Maar hier denk ik dat die regenboog, zoals ik het begrijp, dat die rond, zo is, rondom die mens. Rondom die zoon des mensen in zijn volle pracht. Maar goed, het maakt niet. Maar het is wel een teken, dat moet u onthouden, van Gods genade. En dat uiteindelijk het laatste woord niet is oordeel, maar dat het laatste woord is herstel, genade. Achter, dat vind ik mooi, dat moet u onthouden als u weggaat. Achter het indrukwekkende van Gods majesteit verrijst het teken van zijn barmhartigheid. En dat is de God van de Bijbel. De genadeboog wordt als op het einde pas genoemd als laatste. En zo zien we ook in Ezechiël dat na de eerste hoofdstukken van heel veel oordeel, dat de laatste hoofdstukken ook spreken over genade en herstel voor Israël. Het teken van zijn verbond. Nou, en wat voor indruk maakt dat nou op Ezechiël? Wat voor indruk maakt dat nou op ons? Ik zou moeten zeggen, er staat in vers 28. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van één die sprak. En wat sprak die ene? Dat is vers hoofdstuk 2, mensenkind. Dus hij was zo onder de indruk van de glorie van Gods troon. Hij was zo overweldigd, zo moet ik dat zeggen. Hij was helemaal. Hij kon ook niet staande blijven. Als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. Hij viel als het ware plat op de grond. God maakt zo'n overweldigende indruk op hem, dat verschijning. De grootheid van God, dat gaat al zijn gedachten te boven. En dan kan je maar één ding doen, dat is voor die God neervallen. We zijn ermee begonnen, hè? Buigt u dan in stof.
Nou, beste mensen, ik ga een vraag stellen aan mezelf, ook aan u. Aan u. Wie weet daar nou iets van? Dat hoef ik nou niet gelijk te zeggen, maar laten we die vraag eens meenemen. Wie weet daar nou iets van? Van dat overweldigd worden door de heerlijkheid van God. He, dat je als het ware ja, niet meer ja, in je bed kon blijven, maar dat je je bed uit moest en op je knieën wil. En dat je niet God mocht aanbidden. Hoe kennen we dat? Hoe lang is dat geleden dat ik dat nou gehad heb? Dat ik diep onder de indruk zondags naar huis ging. Omdat ik een glimp heb mogen zien van de heerlijkheid van die grote God. Weet je wat ik wel eens denk, jongelui? Ik vind het zo fijn dat er aantal jonge lui zitten. Geweldig. Ik vind het zo mooi dat het niet alleen maar een bejaardenclub is. Sorry hoor, sorry. Maar ik bedoel dit. Ik bedoel dit te zeggen. De laatste tijd heb ik nogal wat gesprekken in alle oprechtheid en al het zoeken, daar gaat het niet om hoor. Over het bestuur van God en over het bestaan van God. En dat er natuurlijk oprechte vragen kunnen zijn van ja, bestaat God nou eigenlijk wel? Maar weet je wat ik dan bid heimelijk? Dan bid ik zo heimelijk in mijn hart van Heere, toon uw heerlijkheid aan een jongen, aan een meisje. Je kan 1000 vragen hebben totdat je in je leven echt iets mag zien van Christus. En dan is het. Dan is het over. Dan zeg ik niet, dan heb je het antwoord, maar dan heb je hem. Dan heb je hem. Begrijp je? En dan ben je over. Ja, dan openbaart hij iets van wie hij is. En dan weet je het zeker. Dan is het ook geen theorie meer, maar dan zit het ook echt helemaal in je hart. Dat kan wel weer eens aangevochten worden, dat is een andere zaak. Maar. Ja, wat Ezechiël hier heeft, toen ik het zag, viel ik voor mijn aangezicht. Ik merk dat Ezechiël dat niet alleen gehad heeft. Wie heeft dat nou nog meer gehad in de Bijbel? Overweldigd door de glorie van God. Johannes. Mozes. Daniel. De drie op de berg. Abraham. Genesis 17. Viel voor ons aangezicht. Jozua in hoofdstuk 6 toen hij daar die engel des Heeren met een zwaard in zijn hand zag. Dus dat is niet alleen maar iets van dat apartige van Ezechiël. Je ziet dat als de Heere zich overvloedig bekend maakt. Dat dat iets is wat een Bijbels gegeven is. Ja. Zelfs Saulus als vijand. Zelfs Saulus. Die werd niet door discussiëren bekeerd. Maar doordat de Heere een glimp liet zien van zijn heerlijkheid vanuit de hemel. En toen was het over. Ja. Zelfs de soldaten in Gethsemane. Ik ben het. En ze schrokken allemaal achteruit en ze vielen achterover. Dat is iets van dat goddelijke. Waardoor een mens. Waardoor ik me niet meer staande kan houden voor God. Nou, ik hoop dat er momenten mogen zijn. En dat die momenten meer mogen komen. In mijn leven, in uw leven. Dat we onder de indruk mogen komen van Gods majesteit. Dan voel je de afstand, maar je voelt ook op een of andere manier ook weer die troostvolle nabijheid, die regenboog. En dat daar niet een majesteitelijke God zit, maar dat daar een mensenzoon zit. Iemand die dus lijkt op mij. Nou, dat vind ik geweldig. Ik ga u nog. De vragen, dat doen we nog wel een keer. Ik wil nog 2 dingen kwijt. Kan dat? Kan dat? Ik wil dit kwijt. Het eerste, dat heb ik pas geleden ontdekt toen ik hiermee bezig was. Mooi. Een link naar de Joden. Weet u wanneer de Joden. Ja, dat weet u denk ik niet, want ik wist het ook niet. Maar dat zegt niet alles. Weet u wanneer de Joden Ezechiël 1 lezen? Lees je elk jaar? Op. Dat is vond ik heel mooi om te lezen. Dat lezen de Joden op, ja, wat zij noemen het wekenfeest. En dat is voor ons het Pinksterfeest. Pinksterfeest. De Joden, en dan ga ik een lijn trekken. Die lezen Ezechiël 1 op het wekenfeest. En dat staat bij ons gelijk aan het Pinksterfeest. Dat was met die 2 broodjes in de tempel, hè, dat ze dan dat moesten offeren. Hè. Nou, dan ga ik een lijn trekken. Dat is deze lijn. Dat is al heel oud dat ze Ezekiel 1 lezen op het wekenfeest. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen waren daar die 120 discipelen bijeen. Nou, ik weet niet of u wel eens over nagedacht wat die 120 discipelen deden. Die vierden natuurlijk het wekenfeest. Want het was een feest wat de Heer had ingezet, Leviticus 23. Dus die lazen, de discipelen lazen Ezekiel 1. Ja? De discipelen lazen op die morgen van de eerste Pinksterdag, ze lazen Ezekiel 1. Over die stormwind. En over dat vuur. En dan is het 9:00 in de ochtend. En dan komt er een stormwind. En dan komt er een vuur. Alleen dat is dan geen oordeelsvuur, maar het is Pinkstervuur. Nou, toen ik dat lag, dacht ik, wat een dimensie zit er in de schrift. Hè? Dat moet voor hen gesproken. Wij denken, waar komt, ja, wij weten dat vanaf de zonderschool, van, nou ja, vuur en stormwind kwam. Maar als u nou Ezekiel 1 in uw achterhoofd houdt, dan begrijpt u hoe de discipelen daar ook een vervulling in zagen en wat voor een achtergrond dat had. Dat het niet voor niks alleen maar storm was en vuur wat verscheen, maar dat het tekenen waren van dat overweldigende, ja, wat Ezekiel zag en wat zij weer opnieuw mochten meemaken. Nou, dat is één, dat vond ik prachtig om te zien.
Dat geldt ook voor al die jaren die niet op de keer
kwamen. Ja, precies. Die lazen ook allemaal Ezekiel 1. Dat waren allemaal godvruchtige mannen uit overal vandaan. Heel apart. En heb ik nog iets, het laatste. Er gebeurt iets met deze wolk die verschijnt. Er gebeurt iets mee. En dat wil ik u graag niet onthouden. 1, 2, 3. Hoofdstuk 1, dat is dus de verschijning van die, ja, wolk, die troonwagen, die heerlijkheid van de Here. Ja? Dat hebben we net gezien, dat heb ik uitgelegd. Dat is de verschijning. Dan krijgen we in hoofdstuk 10, ga ik zo met u even lezen nog, een paar gedeeltes. Dan krijgen we ontzettend de verplaatsing van die heerlijkheid. Die heerlijkheid gaat weg uit Israël. En o wonder van genade, in hoofdstuk 43 vers 9, dan zien we dat die heerlijkheid van de Here, die komt weer terug. Nou, dat ga ik bewijzen. De verschijning hebben we gezien. En nou gaan we letten op de verplaatsing, dat die heerlijkheid des Heren dus uit het land, uit de stad, uit de tempel vertrekt. Leest u met mij eens mee, hoofdstuk 9, vers 3. Hoofdstuk 9, vers 3. Er staat: en de heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de gerub waarop hij was, tot de dorpel van het huis, Gods huis, de tempel. Dus wat zien wij? Dat in hoofdstuk 9 vers 3, dat is heel aangrijpend vind ik dat. Hoe moet ik dat, zo, splits ik even uit, die verplaatsing, hoofdstuk 9 vers 3, dan zien we dat die heerlijkheid van God, die wolk, dat die zich verplaatst naar de dorpel van de tempel. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, ik ga het even tekenen. Hier heb je de tempel. Ja? Hier heb je het tempelplein. De tempel stond altijd richting het oosten, hè? Dit is de tempel. Het is het tempelplein en dan heb je hier heb je de Olijfberg. Wat gebeurt er nou? De heerlijkheid van God, en die woonde dus in het Heilige der Heiligen, hè? Op de ark. Ja? Die heerlijkheid van God die verheft zich en die gaat naar de dorpel, naar de deur, naar de drempel van de tempel. Bijna weg. Alleen je ziet, en dat vind ik ook zo'n genade van God. Je ziet dat die, dat de Heer heel langzaam weggaat. Heel langzaam vertrekt hij. Met tegenzin gaat God weg. Maar je ziet, hij staat al aan de drempel. Bijna weg. Hoofdstuk 9 vers 3. Vervolgens lezen wij in hoofdstuk 10 vers 5. En het geruis van de vleugelen der gerubs werd gehoord tot het uiterste van de voorhof. Als de stem van de almachtige God wanneer hij spreekt. Er staat in vers 18 hoofdstuk 10. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpen van het huis weg. En stond boven de gerubs. En de gerubs, hoofdstuk 10 vers 19 ben ik nu. En de gerubs hieven hun vleugels op en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen. Als zij uitgingen, de raderen waren tegenover hen. En elk ging stond aan de deur van de oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid van God, van de God van Israël, was boven over hen. Dus wat gebeurt er nou? In hoofdstuk 9 was die heerlijkheid hier. In hoofdstuk 10 zien we dat God nog verder vertrekt dan dat de Heere hier gaat staan. Bij de oostpoort. Bijna van het tempelplein vandaan. En toch blijft de Heere nog even hier staan. Nog niet helemaal weg. De Heere vertrekt heel langzaam, maar steeds verder weg. En dan tenslotte, ze blijven doorzondigen. Hoofdstuk 11 vers 22. Als ik het goed zeg. Ja. Toen hieven de gerubs hun vleugels op. En de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden van de stad. En stond op de berg die tegen het oosten van de stad was. Dus toen ging die heerlijkheid uiteindelijk naar de Olijfberg, hè, de berg die tegen het oosten van de stad was. Dus toen ging die heerlijkheid, die verplaatste zich uiteindelijk hier naartoe. En toen ging die helemaal weg. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er hier nog wel een tempel stond, maar dat de heerlijkheid van God weg was. En dat is aangrijpend. Een godsdienst zonder God. Een christendom zonder Christus. Een kerkdienst zonder de Heilige Geest. En dat vind ik een aangrijpende les. He, dus hier stond nog wel een tempel. Mensen gingen er naartoe en ze offerden en ze eerden God. Maar de heerlijkheid was weg. De heerlijkheid was weg. En dat, nou ja, toen is uiteindelijk in 586 is die tempel dus ook verwoest. De Heer was al lang weg. Kan dat ook bij ons gebeuren? Of is het automatisch zo dat zondagochtend, zondagavond, de Heer is er gewoon? Gegarandeerd, hij is er. Precies. Ikabod, de eer is weg. Ja. Hè? Een lauwe gemeente als Laodicea. Hè? Rijk en verrijkt. Geen ding gebrek. En de Heere stond bij de drempel, maar wel aan de verkeerde kant van de drempel. Ik sta aan de deur en ik klop, zonder de buitenkant. He, dus dat kan wel. Het is nooit automatisch. Het is geen garantie dat God er elke zondag is. De Heere kan van lieveling wijken. En de show must go on. En wij dopen, houden avondmaal, houden kerkdienst. En als dat indrukwekkende van de heerlijkheid van de Heer, als het geen indruk meer maakt, als er geen mensen meer worden geraakt. Als er geen zondes meer worden gered. Als mijn hart niet meer vervuld is met de Heer. Als het gewoon en vanzelf wordt. Ja. Dan denk ik dat God weggaat. Heel langzaam. Maar wel. En ik heb eens. Ja. Ik denk als dat zo is. Hè, als dat tot ons doordringt. Dan hebben we maar één bede van. Dan zou ik de Heere wenend achterna willen lopen. Van Heere, blijft u alstublieft hier in deze stad. Want het lijkt me verschrikkelijk om dominee te zijn hier. En u een beetje bezig te houden. Terwijl er geen uitwerking is op uw en mijn hart en geweten. Nou, dat vind ik de aangrijpende les van de verplaatsing van deze Shechina, van deze wolk. Maar het wonder van genade is dat in hoofdstuk 43, dan komt die, dat is het laatste hoor, dan komt die glorie weer terug. Hoofdstuk 43. dacht ik. Waar lees ik dat? Ja. Hij komt langs dezelfde weg terug als hij weggegaan is. Hoofdstuk 43, vers 2. Zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geluid van vele wateren en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid des Heeren, vers 4, kwam in het huis door de weg van de poort die de weg naar het oosten zag. Dus dan komt de Heere weer terug. Nou, dat is een prachtige troost. Hè, dat uiteindelijk in het herstel bij de wederkomst van Christus, dat ook de heerlijkheid van de Heere terugkomt. Nou kan er iemand een slimme vraag hebben. Dat is deze vraag. Als die heerlijkheid nou weg is gegaan uit Israël, waar is die dan gebleven? Waar is die dan gebleven? Ja, precies. Waar is die heerlijkheid gebleven? U weet, toen de Israëlieten weer terugkwamen, 70 jaar na de ballingschap, kwamen ze weer terug, hè? Bij Nehemia en Ezra. Was er toen die wolkenkolom? Nee. Die was er toen niet. De... Wat? Ja, en toen die tempel herbouwd was, toen kwam die heerlijkheid niet meer terug. Waar is die heerlijkheid toen gebleven? Nou, dan ga ik het wel vertellen. Ik moet eindigen. Sorry. Die heerlijkheid die is teruggekomen. Vind ik zo prachtig om te wijzen. Die heerlijkheid is weggegaan. En die is teruggekomen in de Heere Jezus. En weet je wanneer? Maria, de Heilige Geest zal u overschaduwen. En dat woord overschaduwen, dat heeft ook weer hetzelfde woord, de grondtekst, van die wolk. Die wolk, hè, die schaduw gaf, die Shechina. Die wolk zou over Maria komen en dat heilige, dat zal Gods zoon genaamd worden. Daarom zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, hè, breek de tempel van mijn lichaam. Hij was de ware tempel. En de heerlijkheid, die rust op hem. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Van de enige geborene, van de Vader. En dat is eigenlijk apart, want er stond een tempel in Jeruzalem en er werden offers gebracht. Maar de heerlijkheid rustte niet in die tempel, maar op Christus. Wonderlijk, hè? En toen is de Heer Jezus ook op die... Toen is de Heer Jezus uiteindelijk uit Jeruzalem verbannen, gekruisigd. Toen ging die heerlijkheid dus ook weer weg. En toen is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel gevaren. Toen was de heerlijkheid weer weg. En waar is die nu?
In ons hart.
Ja, hij is nu in de gemeente van God. Vandaar dat ik u wees op Pinksteren. Want wat is er met Pinksteren gebeurd? Toen is die geest, die heerlijkheid, uitgestort op de Pinksterdag. En toen is de gemeente ontstaan. Dus waar kunnen we de heerlijkheid van God vinden? Dat is in principe in de gemeente van de levende God. En laten wij er... Ja, prima.
De geest in de gemeente woont, als het goed is, en de heerlijkheid des Heeren woont.
Ja, ik denk dat er, waar, laat ik zo zeggen, waar er veel kracht van de geest is in de gemeente... Waar er veel kracht van de geest is, daar zie je ook dat de verschijnselen die bij Ezechiël te vinden waren, dat die onder de indruk komt en dat er kracht van uitgaat, dan zie je van die werken is hetzelfde.
Toch bij de heerlijkheid, dus voor mij ook de crux.
Ja, precies. Goed.
Ja, ik zag nog één vraagje, maar eigenlijk, de heerlijkheid is hier, die kwam terug bij de geboorte van de Jezus, noemde het hier. Ik dacht dat er van de engelen, van de ziet een engel des Heeren stond bij, ook de herders bedoel ik. En de heerlijkheid is daarop schenen.
Ja.
Is dat hetzelfde woord dan?
Ja, daar heb je ook weer, ja precies, die heerlijkheid die daalt dan, die daalt eigenlijk, dat heeft er ook mee te maken, dat klopt. Ja, dat heeft er ook mee te maken. Ja, goed mensen, ik... Ja, twee vragen, ja.
Of er nou nog heerlijkheid terug moet komen.
Nee, je moet het zo zien. Hoe leggen de Joden dat uit? Ja. Dit is natuurlijk duidelijk. Alleen die trekken natuurlijk niet de lijn door naar het Nieuwe Testament. Dat is ook duidelijk, denk ik. Die hopen erop dat het... Kijk, dat de tempel wordt herbouwd en dat dan bij de komst van de Messias die Shechina, die heerlijkheid des Heeren, terugkomt. Het Jodendom zegt nu, waar 2 of 3 Torah leren, daar is de Shechina in het midden. Zo leggen de Joden het uit. Slim, hè? Ja. Maar wat is er gebeurd? Kijk, wij mogen weten uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus gekomen is, dat op hem die heerlijkheid rustte, bij de eerste komst. Toen is hij naar de hemel gevaren, toen kwam er van die heilige geest, van die heerlijkheid, kwam in de gemeente terecht. Nou, dat lees je in de handelingen, dat er inderdaad ook van die krachtige verschijnselen gebeuren. Maar wij geloven natuurlijk dat als de Heer Jezus wederkomt, dan komt hij weder in grote macht en heerlijkheid. He, en dat dan ook, Ezechiël 40, 43 enzovoort, ten volle vervuld zal worden. In een letterlijke tempel, maar daar gaan we over spreken, die dan zal zijn gebouwd.
Maar één vraag dan. Ja, de Joden die geloven natuurlijk ook dat de tempel weer gebouwd zal worden.
Ja.
En als ik dan lees, Ezechiël, ik weet niet hoeveel hoofdstukken waren allemaal voorschriften voor de tempel.
Ja.
En ik had geplaatst op de vuilbrengen zo, en dan staat daar allemaal op de achterste benen. Ik bedoel,
nou, te zijner tijd, misschien in juli of zo, beleefde welzijn, dan komen we ook aan die hoofdstukken toe. En dan willen we daar ook wat bij je gaan stilstaan, hoe je dat nou moet gaan zien. Goed mensen, ik ben veel aan het woord geweest. Neem me niet kwalijk, maar ik hoop toch dat u... Het volgende keer mag u allemaal vragen stellen. Ik hoop dat u toch met iets naar huis mag gaan. Zullen we samen nog een psalm zingen? Wie heeft er een psalm? Ik hoor niks. Oh ja. Ja, dat is een mooie. 68. Vers 9. Zullen we dat tenslotte nog zingen? Dat is een mooie afsluiting. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit. Stralen. Gij voert de hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot de zijn troost, opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. We zullen eindigen met een dankgebed. O Heere, heerlijke God in de hemel. We kunnen eigenlijk geen woorden vinden, hoewel er heel veel woorden zijn gesproken vanavond. En toch zouden we u in stilheid willen bewonderen en willen aanbidden met diep ontzag. Heren, wat moet het voor Ezechiël zijn geweest om zoiets te zien en zoiets te horen. Het is niet voor niets dat hij een week lang verbijsterd op de grond zat. Zo overweldigd door uw glorie, door uw heerlijkheid.
Heren, we willen u danken voor zo'n prachtig hoofdstuk. En we komen onder de indruk van uw majesteit. En tegelijkertijd ook ja, van uw aantrekkelijkheid. Dat u de mensenzoon bent. En dat er rondom u die prachtige regenboog is. Teken van hoop. Teken van goedheid, barmhartigheid, genade. Heren, dat u dwars door de gerichten en het oordeel heen toch aan uw ontferming gedenkt. Heren, we danken u dat u zo'n barmhartig en een majesteitelijk God bent. En dat ook in zo'n ondoorgrondelijk hoofdstuk als Ezechiël 1 de Heere Jezus letterlijk schitterde op zijn troon. Heren, we danken u dat zelfs het wederhorig kroost bij u mag wonen. En dat we vanuit het Nieuwe Testament mogen weten dat er op die troon van u zo majesteitelijk dat er bloed opgedruppeld is. En dat die troon nou een genadetroon is. Waar we barmhartigheid en hulp mogen vragen en krijgen. Straks wordt het een oordeelstroon. Maar nu mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot u. Heren, daarvoor willen we uw naam loven en prijzen. We willen u ook vergeving vragen voor het zondige wat er was. En geef dat we ook, net als Ezechiël, onder de indruk van u naar huis mogen gaan. Geef ons ook een blijde zondag. Help ons in het weekend. Heb dank voor alles. Om Jezus wil. Amen. Graag tot de volgende week.